Gesproken, hè? Ook in de getuigenissen en in de gebeden over de goedheid van God, over hoe goed hij is. En we hebben ook gesproken over lijden, wat er eigenlijk ook gewoon bij hoort. Ik heb hier wel eens eerder gezegd, denk ik, dat ik denk dat God zijn glorie, zijn grootheid openbaart in schoonheid, in wat je ziet. Natuur, elkaar, maar ook in lijden. Want als lijden geen zin heeft, ja, wat moet je er dan nog mee, toch? Uiteindelijk hebben we die gevleugelde tekst, dat God uiteindelijk alles kan laten medewerken ten goede, voor wie hem lief hebben. Dan moet je daar soms wel even op wachten, voordat zich dat openbaart. Maar op een gegeven moment kom je toch op een bepaalde leeftijd, dat je kunt zien hoe het al een aantal keren gemanifesteerd heeft in je leven. Dat hij het uiteindelijk toch ten goede keert. En dat doet hij gewoon. Ik heb je ook al eens verteld van het navigatiesysteem. Ik heb het TomTom. En ik doe precies wat die dame zegt. Maar blijkbaar versta ik haar niet altijd goed. Of ik begrijp het niet goed. Er komen ook steeds meer plaatjes op die schermpjes te zien. En dan raak je van in de war. En ik weet dan nog dat ik verkeerd reed. Althans, dat wist ik niet. Ik hoor ineens die dame. En dat is Eva in mijn telefoon. Die zegt tegen mij dat ik van de weg af moet. En ik zeg tegen mijn vrouw, dat kan niet, want ik rijd goed. Ik rijd goed, ik ben er eigenwijs zo. Maar hoe ik doe wat ze zegt, ik ga de weg af. En toen brengt die vrouw, die dame, die Eva, die laat mij over een viaduct naar de andere kant gaan. En dan blijf ik, denk ik, weer goed rijden. En ik vind het leuk om gewoon voorbeelden uit het leven te nemen, dit Jezus ook. En ik zei tegen mijn vrouw, mijn TomTom is eigenlijk net Heilige Geest. Hij leidt je altijd weer terug op de goede weg. Daar mag je in geloven, daar kun je van overtuigd zijn, want we maken fouten en we vergissen ons wel eens en we zitten niet altijd op de juiste koers, maar de Geest van God die brengt ons altijd weer terug in de goede richting. En ik heb je denk ik ook al eens eerder gezegd, maar ik heb je al veel dingen gezegd denk ik, het is voor mij soms makkelijker om te geloven dat de Heilige Geest mij leidt, dan om altijd te vragen om zijn leiding. Want als je altijd vraagt om zijn leiding, dan krijg je ook het idee dat hij het soms niet doet. Dat je het maar een beetje uit angst vraagt. Maar volmaakte liefde drijft iedere vrees uit. Wij hoeven niet bang te zijn. We kunnen ervan overtuigd zijn dat God, dat Heilige Geest, ons leidt. Ja, ik vind dat makkelijker om dat zo te geloven. En dat wil niet zeggen dat je dat altijd gelijk ziet. Er staat nog zo'n tekst in de Bijbel van Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Nou, een lamp voor de voet is wat anders dan een licht op het pad. Maar in beide gevallen hebben we geloof nodig om met God te wandelen. En ik ben daar, ik ben er eigenlijk wel vrij eenvoudig in. Ik ben niet zo'n gecompliceerd mens. Vanmorgen wilde ik een paar verhalen vertellen. Sorry, ik ben een beetje verkouden geweest, hè. Een paar verhalen vertellen. En mijn gedachten even hier en daar de vrije loop laten. En ik heb er al eens meer gezegd, draai weer. Er is niemand die helemaal gelijk heeft. Iemand die denkt dat hij helemaal gelijk heeft, heeft per definitie alweer ongelijk. En ik sta hier dus niet om te zeggen dat het zo is, zo is, zo is, zo is. Er zijn een paar dingen die ik zeker weet, God is goed. En hij is liefde. Maar verder zeg ik wat ik ervaar, wat ik denk, wat ik voel, hoe ik het beleef. Hoe ik denk dat het soms in elkaar zit. De eenvoud van mijn hart. En daar wil ik graag over wat dingen over zeggen. We spraken over de leidende kerk. We weten dat de grootste kracht in het universum De grootste kracht in het universum is de liefde van God. En die heeft zich geopenbaard. Ik heb er geen last van. Oh. Als het niet te oren zijn, dan is het licht wel weer.
Ja. Ja.
Is de liefde van God. Er is geen grotere kracht in het universum en in ons leven dan de liefde van God. Er is een tekst, en die wil ik even zeggen ter bemoediging, want ik denk dat we allemaal wel door allerlei dingen heen kunnen gaan. Er staat hier in Johannes 14, daar zegt Jezus het volgende. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Te dien dagen zult gij weten dat vandaag dat ik in de Vader ben en gij in mij en ik in u. Dat betekent dat we absoluut verstrengeld zijn met God en met elkaar. Kijk, ik ben verstrengeld met Kees. Of we dat nou altijd leuk vinden of niet, daar gaat het even niet om. Maar wij zijn verstrengeld met elkaar. Ik ben in hem. Hij is in mij. Wij zijn in God. En God is in ons. Je kunt het niet kleiner en intiemer maken als dat. Dat is een gegeven. Dat betekent dat scheiding een illusie is. En de Bijbel zegt, niets kan mij scheiden van de liefde van God. En dus niets kan mij scheiden van de God in Kees. Nou, dit is ja. Ja. Dit is nee. En dit is ik weet het niet, hè. Dus wij zijn met elkaar hier, wij zijn onafscheidelijk. De Bijbel zegt zelf dat in God leven wij, in bewegen wij en in God hebben wij onze oorsprong. Jezus Christus is de schepper van hemel en aarde. Hij is de oorsprong, zegt Colossensebrief, van alles. Dus hij is onze oorsprong en niets kan ons daarvan scheiden. Dus als ik naar Kees kijk, wil ik een paar dingen kunnen zien. Dat verandert je kijk op mensen. Hè? Allereerst zoek ik naar Christus in Kees. Tweede plaats zoek ik naar Kees zelf. En in de derde plaats kan ik mijzelf vinden in Kees. Dat is een hele man. En daar is vaak het probleem. Dat je jezelf in die andere kent. Daar zijn ook vaak conflicten over. Dat je soms ergert, aan iets ergert in iemand. Waar je dan eigenlijk tegenaan loopt. Dat ben je zelf. Dat heb je ouders en kinderen ook wel eens, hè? Ik heb een zoon, die heeft zich wel eens aan bepaalde dingen in mij geërgerd. Daar heb ik geen fiducie over, dat zal best wel. Maar hij is ook tot de conclusie gekomen dat die bepaalde dingen die hij in mij zag, dat het zijn probleem is. En zo werkt dat gewoon. Maar we zijn wel onafscheidelijk. En in een beeld duidelijk gemaakt als een vrouw, die zag hij daar een visioen over. Die zag een berg en de troon van God op die berg. En mensen wilden graag bij God zijn. In God zijn, op die troon zijn. We willen bij God zijn. En ze zag dat mensen allerlei pogingen ondernamen om bij die top te komen. Maar het lukte maar niet. Iedere keer was er iets verkeerds, of er brak iets af, of het was een moeite, waar zo die afstand naar die troon niet konden overbruggen. En toen zag ze ineens Jezus verschijnen. Laten we aannemen dat jullie met z'n drieën die top proberen te bereiken, dus allemaal, maar ik moet even een voorbeeld geven. En het lukt maar niet. En toen kwam Jezus, en die pakte die ene persoon, en die stopte die persoon in hem. De volgende, en zo kan ik de hele club rondgaan. En toen hij iedereen in zich gesloten had, ging hij op die troon zitten. Daar hebben wij helemaal niks mee te maken. Daar hebben wij helemaal niks mee van doen. Dat hebben wij ook helemaal niet zelf gedaan. Dat heeft Hij gedaan. En daar ben ik, van die gedachte ben ik heel erg opgeknapt. Waarom? Want het heeft eigenlijk, begrijp je niet, het heeft eigenlijk niets met geloof te maken. De Colossensebrief zegt, wij zijn geborgen met Christus in God. En dan geeft hij ons een advies, als we daar toch zitten met z'n allen, bedenk dan de dingen die van boven, niet die van de aarde zijn. Dus dat betekent dat of we nou dingen bedenken van de aarde of dingen van boven, dat we in beide gevallen in hem geborgen zijn. Daar is een woord voor, dat heet genade. En ik hang van genade aan elkaar. Dus dat betekent dat je, kijk, we weten allemaal een beetje wat geloof is. Geloof kun je laten verzwakken en geloof kun je opkrikken. Ik had dat vroeger als kind, dan hadden wij, ik ben opgegroeid in de Pinksterbeweging, hadden we openluchtsamenkomsten. Ik vond dat niet altijd leuk om daarbij te staan, want er stonden je vrienden van school, iedereen stond erbij. Dat vond ik af en toe wel gênant. Maar dan was je een keer naar zo'n jeugdkamp geweest. Zo'n kinderkamp, zo'n tienerkamp. En dan kwam je terug van zo'n kinderkamp. Ja, dan verborg je niet meer, dan liep je voorop. Want je geloof was opgekrikt. Dus dat geloof, dat kan schommelen. En waar het nou om gaat is, dat of het nou hoog niveau geloof is, of laag niveau geloof is, in beide gevallen zit je gewoon met Jezus Christus op die troon. Dus als je in een hele moeilijke situatie mee leeft, dat je bijna niet meer ziet zitten, en je denkt, Heer, waar bent u, hoe zit het nou? Dan komt die gedachte naar boven, dat op hoe laag niveau je ook zit, je bent onafscheidelijk van de Christus die in je zit. Kijk, en daar knap ik nou van op. Omdat ik daar geen moeite voor hoef te doen. En ik hoef me daar niet voor te schamen. Ik hoef niet te denken van haal ik het nou wel, haal ik het niet. Ben ik er nou wel, ben ik er nou niet. Ik ben er gewoon. Ik zou bijna zeggen of ik het nou leuk vind of niet. Zit ik daar gewoon. En daar is een woord voor. Kijk, ik denk dat God ons ook in ontspanning wil brengen. We zijn vaak te krampachtig. Ik weet nog goed, heel vroeger, mijn moeder, die bad altijd voor mij. En ik denk, op een gegeven moment overleed ze. En ze heeft me wel eens verhalen verteld van dat ze bad, en hoe ze bad, en wat ze zag, en wat ze ervoer. En op een gegeven moment overleed ze. En het was in die tijd, het is nu nog wel een beetje, ik ben grijs aardig wat, ook in die tijd al. Dan zeiden mensen vaak, heb je toch wel genoeg mensen die voor je bidden? Maar dat was wel belangrijk. Nou is dat ook belangrijk, dus begrijp me niet verkeerd. En ik vind het ook fijn dat mensen voor me bidden. Maar toen mijn moeder doodging, mijn moeder bad zoveel voor mij, was ik op zijn minst 20 tot 25 mensen kwijt. Dus ik dacht, hoe krijg ik dat voor elkaar? Want ik moet naar Egypte, straks een verhaal van vertellen, ik moet daarheen. Heb ik er wel voorbidders genoeg? En dan komt het probleem. Ik vind het fijn als mensen voor mij bidden, maar je moet mij niet in een hokje duwen. Of je moet niet komen aan de almacht van God. Je moet niet tegen mij zeggen, ja, je hebt nog 20 bidders nodig, anders kan je niet naar Egypte. Zulke dingen moet je tegen mij niet zeggen, maar die komen niet over. Die angst heb ik ook niet. Want ik zei op een gegeven moment, Heer, Die mensen willen maar dat ik allerlei binnens bij elkaar zal, dat ik een lijst heb, dat ik een brief bestuur, dat ze gewoon binnen. En weet je wat ik ervoer, wat God tegen mij zei, wat Jezus tegen mij zei? Hij zei, maak je geen zorgen, jongen. Hij zei, Jezus, maak je zorgen, ik bid wel voor je. We kunnen het soms complex maken. Zo vreselijk eng maken. Terwijl als ik denk aan mijn vader en aan Christus die in mij is, als ik daaraan denk, ik wil van hem houden, ik hou ook van hem, maar hij houdt veel meer van mij. En wat God het liefste vindt, is dat wij beginnen door te krijgen. Dat we beginnen door te krijgen hoeveel hij van ons houdt. Dat vindt hij geweldig volgens mij. En als ik denk aan de liefde, dan denk ik dat er in het hele universum niemand liever is en vriendelijker is en meer goedheid heeft als God zelf. Mijn God is de vriendelijkheid zelf. Mijn God is de liefde zelf. Die vreselijk veel van mij houdt. Dus ik ben er niet gekomen. Dus hij zei, ik bid wel voor je. En die angst gaat dan weg. Dat we er net niet zijn of zo. Dat we iets verkeerds doen. Of dat we verkeerd denken. Zo mensen die ook zo bang zijn om anders te gaan denken. Hè? Ik heb wel eens hier gezegd ook, de grootste vijand zit vaak tussen onze oren. En God wil dat we ontspannen. Dat we geloven dat hij ons leidt. Dat we geloven dat we in hem geborgen zitten. En dat we niet bang hoeven te zijn als we in een verkeerde fase zitten, of in een moeilijke fase zitten, of in een probleemfase zitten, dat hij dan ineens minder voor ons gaat zorgen of zo. Of dat we iets verkeerd doen, dat de Heilige Geest in ons zit, en als we iets verkeerd doen, dat hij er gelijk even uitspringt. Zo. En hebben we weer beleden en dan hup, springt hij er weer in. Zo werkt dat niet. Ik ben een. Genade heet dat, ja. God wil ons opbouwen. Hij wil ons zegenen. Maar hij wil ons ook bouwen in ons geloof. En in de eenvoud van ons geloof. En het hoeft niet, je hoeft niet spectaculaire dingen te doen om spectaculair te zijn. Ik heb dat voorbeeld misschien wel eens gegeven aan die vrouw. Ik was onderwijsgever en ik zei tegen mijn vrouw. Ik zeg, God zegt, ik hou van je. Heb je wel verteld? Denk ik, God zegt, ik hou van je. En die vrouw, begint te huilen. En ik denk van, ja jongens, dat was nou niet zo'n spectaculair profetisch woord. Ik bedoel, hè? Waarom huil je dat? En ze zei van, ik zeg, waarom huil je nou? En ze zei tegen mij, ja, voor de dienst was ik een beetje depressief. En ik had aan God gevraagd, Heer, ik weet dat u van mij houdt, maar ik heb zo nodig dat u het een keer tegen mij zegt. Ja. Dat weet ik niet. Ik deed zij dat gewoon. Maar voor die vrouw was het een explosie van binnen. Vreselijk spectaculair. Van iets wat ik absoluut niet spectaculair vond. Dus ik zeg dat als bemoediging. Blijf tegen elkaar spreken. Blijf elkaar bemoedigen. Blijf elkaar aanvuren. Want je weet niet. Het gaat vaak om het moment. Om de woordkeuze. Soms hebben wij zelf niet door hoe God door ons heen werkt. Wat we wel door kunnen hebben is keuze te maken om dingen te doen. Om gewoon te bewegen. Om inderdaad iets tegen iemand te zeggen. Om inderdaad vanuit je hart te spreken. Hij wil ons ook opbouwen. Weet je, ik moet me niet verkeerd begrijpen, hè. Kijk, wij zijn, ik geloof in de zegen, maar we zijn geen blessing club. We willen niet altijd ons gevoelsleven gestreeld hebben of zo. Ik ben op plekken geweest waar mensen, ik geloof in openbaringen, ik geloof in manifestaties, maar ik ben op plekken geweest waar mensen verslaafd waren aan de manifestaties. Ik was in Frankrijk was ik bij een vrij grote groep charismatische katholieke mensen. Die op een conferentie bij elkaar waren. En, het bijbelonderwijs in de Rome-katholieke kerk is bij de meesten vrij laag. Tot niet. Ze geloven allemaal in Jezus, ze houden van Jezus, maar weinig onderwijs uit het woord. En dat wordt wel beter, maar het is nog weinig. Dus ze komen die mensen een keer op een conferentie en horen ze alle dingen. En die lopen werkelijk bij iedere uitnodiging naar voren. Dus ik waren meer sprekers. Ik zei, ja, ik doe dat. Ik ben niet zo'n uitnodiging man. Want ik vind, ik zeg wat, doe maar wat, iets met wat ik gezegd heb. Ik hoef niet altijd een uitnodiging te doen. Maar, dus had je na iedere dienst een bidden van geweld en een manifestatie van toestanden. En het is bijna een soort verslaafdheid aan de manifestaties. En als je het dan een keer niet doet, kunnen ze nog kwaad worden ook. Zeer erg gevoel gericht. En ik begrijp dat wel, want er is veel wanhoop. Maar we moeten ook elkaar opbouwen. Ik vind het geweldig goede aanbidding. U ook?
Ja.
Maar we zijn er niet van afhankelijk. Ik vind het geweldig dat er veel mensen zijn. Maar we zijn niet van afhankelijk. Ik vind het geweldig als er geprofiteerd wordt. Maar we zijn niets van.
Ik voel hem aankomen, ja. He? Ik voel hem aankomen.
Het is geweldig als er manifestaties zijn. Maar we zijn niets van afhankelijk. Je hebt methoden en allerlei rituelen hoe wij dingetjes doen. Maar we zijn niets van afhankelijk. Wat ik belangrijk vind in omgang en in groei en in verantwoordelijkheid en in volwassenheid, is dat we met elkaar over onderwijs spreken, dat we inderdaad met elkaar bemoedigen in profetische woorden, dat we vragen stellen aan elkaar, dat er gesprekken zijn, dat er ervaringen zijn, dat er interacties zijn, dat we dingen aan elkaar uitwisselen. Maar wij hebben voor een systeem gekozen, ook in ons onderwijssysteem, wat bijna allemaal één richting verkeer is. Maar eigenlijk zou je interactie moeten hebben. Okay, toch? Vind ik wel. Vind je niet?
Ik sta voor de klas. Ah. Ik heb helemaal interactie.
Ja. Oh ja, maar dat verandert. Ik ben bij het onderwijs geweest, hè, vroeger. Maar ik kom nog uit het systeem, heel vroeger, van veel inrichtingsverkeer. Ik zeg niet dat die gaat veranderen, maar in de kerk pik ik het niet snel op, hè. Wel in kleine groepjes, en we gaan vaak over op kleine groepjes, en dan doen we nog inrichtingsverkeer, hè. Kring heb ik wel meer contact, ja. Maar, je mag zeggen wat je wil, het is waar. Ik ben er blij om, hoor. Kwekken, hè. In welke klas zit je, welke groep zit je dan?
Groep
6, 7. Oh, ja, zei ja. Ik wil eigenlijk een paar verhalen vertellen, ook ter bemoediging. Omdat ik lees even een tekst uit Habakkuk 2. Habakkuk 2. Habakkuk 2. Dan lezen we in Habakkuk 2, vers 14. Want de aarde zal vol worden van de kennis van de Heer. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Er zijn verschillende vertalingen over. In Engels zegt de aarde zal vol worden van de glorie van God. Ik denk dat er ook staat, het originele doxa, de glorie van God. Zoals wateren de bodem van de zee bedekken. Toen, en als ik dat eerder gezegd heb, moet je me maar vergeven, want ik vind het wel belangrijk. Ik heb toen gekeken naar wat dan die glorie is. En toen ben ik terechtgekomen bij Exodus 33 bij Mozes. Mozes zit op die berg en die zegt, God, toon mij uw glorie. En dan zegt God tegen hem, nou jij, je kan me niet zien, ik zal je gezicht bedekken, maar dan zal ik met mijn goedheid aan je voorbij gaan. Dus ik ben die tekst wat anders gaan lezen. Want de aarde zal vol worden van de kennis van de goedheid van God. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Vol worden van de kennis van de goedheid van God. Wat wij nodig hebben met elkaar in deze stad en in de wereld, zijn explosies van de goedheid van God. Van zijn liefde en van zijn trouw. Want we lezen in Romeinen 2 vers 14, dat het is de goedheid van God, waardoor mensen tot bekering komen. Het is niet angst voor God. Het is ook niet wilde prediking. Het is ook niet hel of hemel of allerlei woorden die je maar kan uitzoeken om mensen te overtuigen om toch maar voor God te kiezen. Want wij denken vaak hoe eerder het zondagsgebed bidden, hoe beter het is. Als ze die ticket naar de hemel maar hebben. Terwijl het koninkrijk van God wel iets meer is als alleen maar een ticket naar de hemel. Maar het is een openbaring van de goedheid van God. Waardoor mensen tot bekering komen. Waardoor mensen eigenlijk hun denken gaan veranderen. Het woord zegt metanoia, een verandering, een vernieuwing van denken. En dat is in ons leven erg belangrijk. Maar ook als we denken wat God dan met ons wil, hoe we daarmee omgaan in de toekomst. Want wij zijn gewoon heel erg belangrijk, denk ik. Er is een tekst uit Jesaja 9. Dat is een tekst die we vaak lezen met kerst. Het is toch bijna kerst, dus waarom zouden we niet lezen? Jesaja 9 staat dit, vers 6. Als een kind is ons geboren, waar begint dat? Ja, hier. Oh, ja, vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer Scharen zal het doen. Dus een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Daar heb ik over nagedacht. Nu kwam ik uit op een gelijkenis uit Matthäus 8 vers 20. Die heb ik al eens eerder gezegd, maar ik wil iets anders doen. Daar komt iemand naar Jezus toe en die zegt tegen hem, meester, ik wil u volgen waar u ook maar heen gaat. En dan zegt Jezus, de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Nou, dat hoofd neerleggen heeft niets met een kussen te maken, heeft ook niets met een bed te maken, want Jezus had, ik weet niet een kussen, maar hij had wel in ieder geval een bed, hij had ook een huis. Dus daar gaat het daar niet om. Het is een geestelijke verhaal, het is een parabel die vertaald moet worden. Dus dan zegt hij tegen die man, de vossen hebben holen. In het Hebreeuwse denken is een hol, een nest, een plek waar iets gecreëerd wordt, waar vruchtbaarheid is en waar iets tot ontplooiing komt, waar iets gaat groeien, van waaruit iets groeit. Dus vanuit het Hebreeuwse denken zegt hij, de vossen hebben holen. De vogels hebben nesten, hetzelfde beeld, jongeren, eieren leggen, gezin stichten, iets nieuws creëren, dat hebben hun ook. Maar de zoon des mensen, ik, zegt hij, ik heb geen plek waar ik mijn hoofd kan neerzetten. Ik heb zo'n plek niet, zoals die vossen hebben en zoals die vogels hebben. En Jezus sprak toen al in de geest over zijn lichaam. Over de gemeente. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij zegt, hij heeft die plek nu wel. De vossen hebben een plek. De vogel is een plek. En Christus heeft nu ook een plek. Namelijk, hij staat op onze romp. Op ons lichaam. Hij zegt niet tegen deze jongeman. Als mijn hoofd niet op jouw romp staat. Dan kun je me niet eens volgen. Want mijn denken moet jou gaan overnemen. Je moet gaan denken zoals ik denk. Dus. En dan komt die tekst uit Jesaja. Waar staat. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons leven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En die schouders. Dat zijn. Wij. Een ander punt, en het is vrij eenvoudig hoor, ik heb er een beetje over nagedacht. Kijk, als Paulus zegt, ik ben een dienaar, hij zegt dat ik ben een slaaf van Christus, dan heeft dat te maken met dat hij bereid is om alles te doen wat God van hem vraagt. Dat hij ontzettend aan hem verbonden is. Maar ik wil graag even naar een andere invalshoek. Omdat ik ervaren heb, iemand sprak een keer over dienaren en over de gelijkenissen. En op een manier waarop ik het niet zo aantrekkelijk vond, maar dat komt wel meer voor. Dat het iets minder leuk wordt wat iemand gezegd wordt, omdat ik het daar gewoon niet mee eens ben, maar dat kan gewoon. En mijn vrouw zegt altijd tegen mij, als je wil kun je altijd iets goeds horen, dus ik doe er mijn best op. Om nog meer goeds te horen, andere dingen te horen. Toen zat ik een keer op mijn sportfietsje in de sportschool te fietsen. En ik zei, ik sprak zo over met de Heer. Ik zei, Heer, ja, die dienaar, hè, die dienaar van u in die gelijkenis, je maakt een foutje. En wordt er gelijk in de buis de duisternis geworpen. Ik pak dat niet. Nu ben ik later die parabel ook anders gaan vertalen. Dus ik ben er wel uitgekomen. Maar op dat moment pakte ik dat niet. Ik zeg, we maken het allemaal. Je doet een keer niet wat je gezegd wordt. En werkt in de buis de duisternis. En ik borstelde daarmee in mijn hoofd. En ik zat fiets. En echt, ja, van mijn gevoel. Ja, of hoorbaar of in mijn hoofd. Kreeg zo'n knipklaar antwoord. De geest zegt tegen mij, joh, hij zei het echt zo. Laat toch zitten dat woord, joh, dienaar, laat toch los. Je bent niet eens mijn dienaar. Je bent mijn zoon.
Ja.
En ik knapte daar zo van op de fiets. Je bent mijn zoon. En niet alleen dat, 1 Korinther 3 vers 9 zegt dat wij Gods medearbeiders zijn. Dus je bent niet zomaar wat. God heeft ons gevraagd om in zijn zaak te komen, om met hem mee te werken, om plannen te maken, om contracten te tekenen, om dingen uit te voeren. Dat is het. En toen moest ik denken aan allerlei andere teksten die bij me bovenkwamen. In Matthäus 20, vers 28 zegt Jezus dat de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Jezus dient mij. In Handelingen 17 zegt Paulus tegen de Atheners, ik eer een God, die hoeft niemand te dienen. Maar die zelf leven en alles aan iedereen geeft. En dan maak ik die opslag hier. Dat God mij. Ja, dat is niet te geloven. Ja, dat is niet te geloven. Dat God mij dient. Door mij alles te geven. Wat het leven strekt. Alles te geven wat ik nodig heb. Geeft hij mij. En in Christus hebben we dat allemaal. In Christus, in jou, in mij, zit alles wat je nodig hebt voor vandaag, voor de toekomst, voor je familie, voor alles wat je nodig hebt, tot in het eeuwige zit al in je. En daarom is het zo belangrijk dat er steeds meer openbaring van Christus komt. Van Christus in mij de hoop van glorie. Dus we zijn zonen Gods. We hebben interactie met hem. We zijn in hem geborgen. We zijn niet zomaar mensen. We zijn nieuwe scheppingen. Anders laten we zeggen, we zijn nieuwe schepsels. Totaal nieuw. Ik ben in Egypte geweest vorig jaar. Of ik kom daar al 25 jaar. Dat is echt onvoorstelbaar wat je dan... Ik ontmoette daar een ex-predikant van de Presbyteriaanse kerk. En die heeft op een wonderbaarlijke manier... zijn er een moslim jonge mannen met hem in contact gekomen. Moslim jonge mannen, hè? Want wat wij daar doen vaak is christen bemoedigen. Op een gegeven moment kom je ook in een sfeer waar je echt te maken krijgt. Met mensen die dus vanuit de moslim... moslim geloof Jezus vinden. Dan kom je op een wat gevaarlijker terrein. Dus deze man, die heeft ons geconfronteerd. Wij waren daar bij hem. Hij zei, er zijn 5 moslim jonge mannen... op een wonderbaarlijke manier in mijn contact komen. Hij zei, ik heb ze allemaal ontmoet. Ik heb ze allemaal... Ze zijn allemaal tot geloof gekomen. Ik heb ze allemaal gedoopt. Niet verder. En vandaar is een appartement. Daar heeft hij zo'n zwembadje staan. Heeft ze allemaal in gedoopt. En hij zegt, en God, ik ervaar dat ik... Dat was in... Waar zijn we geweest? Waar ben ik geweest? Hij zegt, ik ervaar dat ik aan het God ben. Voor het eind van het jaar 50 van die jonge mannen geef. Want met vrouwen komt niet in contact. Het werkt zo niet in de islamwereld. Het zijn dus allemaal mannen die hem ontmoeten. Dat ik er 50 heb voor het eind van het jaar. Dacht ik nog. En toen kreeg ik een paar weken geleden kreeg ik een berichtje van hem. Een spraakbericht op Messenger, want we gaan er januari weer heen. Hij heeft er nu 25. Op een wonderbaarlijke manier heeft hij ze ontmoet, heeft ze allemaal gedoopt. En hij helpt. Dat kost hem al de tijd van zijn leven, weet je dat? Om 25 jonge mannen uit de islamwereld de beginselen van het geloof te brengen, dat kun je niet zomaar een afspraakje mee maken. Het is maar zelden dat je allemaal tegelijk kunnen komen. Soms worden zelfs hun telefoons gecontroleerd. Want wie bel je? Dat is zeer... Kijk, zij moeten er natuurlijk niet achterkomen dat zo'n predikant dat doet. Ze moeten er ook niet achterkomen dat wij ons ermee bemoeien. Want dan, ja, ons doen ze verder niet, maar dan wordt het land uitgezet. Dat is nog wel zo, ondanks dat er 10% koptische christenen zijn. En ik hoorde het verhaal en een van de jonge mannen vertelde mij zijn verhaal. Ja, ik ga het verhaal vertellen nu. Hij zegt tegen mij, hij kwam uit een vrij goede familie. Hij zegt, ik ben de zoon van de tweede vrouw van mijn vader. Dan moeten wij al schakelen. Zoon van de tweede vrouw van mijn vader. Hij zegt, en ik wilde de diensten, ik wilde officier worden in het leger. Om zodoende mijn positie te verbeteren. Ik wilde dat graag. Maar de eerste vrouw van mijn vader, die was daartegen. Want die heeft zelf ook zoons. En die wilde niet dat ik mij op die manier boven die haar zoons zou verheffen. Dat zijn vaak de innerlijke conflicten, dat soort gezinnen. En hij zei, de eerste vrouw van mijn vader, ja, ik geloof het niet, het verhaal, ik geloof hem, die is toen naar een soort toverdokter gegaan, die dingen over mij heeft uitgesproken. Waardoor ik dus uitslag op mijn arm kreeg. Op mijn armen kreeg. En ik dus niet de dienst in kon. En dus ik zei tegen hem, ben je ermee naar de dokter gegaan? Hij zei, ja, zei hij. Hij zei, en onderweg naar de dokter trok het weg. Kwam ik bij de dokter vandaan, kwam het er weer op. Nu heeft hij zegt, nu heb ik een tante. Hij zegt, en ja, ik weet niet hoe het zit, is een verhaal achteraf. Die kijkt veel televisie en heeft een aantal van dat soort Amerikaanse programma's gezien, charismatische programma's gezien op de Egyptische televisie. Die kan je daar zenden voor. En die vrouw heeft er blijkbaar naar gekeken. En of ze er veel van begrepen heeft, dat weet niemand. Maar ze had er een paar dingen van onthouden. En of dat allemaal theologisch helemaal klopt, dat is weer een ander verhaal. Maar die jongen komt bij haar en ze zegt, weet je wat je moet doen? Hij zegt, nou, ze zegt, je moet je huid zegenen in het bloed van Jezus. Je kun je theologisch vragen bijstellen, hoe dat zit, of dat klopt. Maar dat heeft ze opgepikt van die televisie. En ik wil hiermee even zeggen dat je God ook niet in een doosje kan stoppen. God gaat gewoon zijn gang. Die doet gewoon dingen. Of wij dat nou leuk vinden of niet, of begrijpen of niet. Dus hij zegt, Dolf, ik kom thuis. En ik zeg, ik zegen mijn huid in het bloed van Jezus. En het trekt zo weg van mijn arm. En het is niet teruggekomen. En hij was nog geen kind van God, hè? Was nog niet wederom geboren. Het zondagsgebed nog niet gebeden. En dat wonder gebeurt. En toen zei hij, ben ik gaan zoeken op het internet hoe dat zit. Christus, Jezus, geloof. En uiteindelijk in mijn zoektocht kwam ik terecht bij een telefoonnummer wat ik zou kunnen bellen om meer contact te krijgen. Dat nummer heb ik gebeld en toen kwam hij met die predikant aan. En zo heeft u nu al 25 achter zijn kiezen. En ik ga nu al naar waarheen, zal nog wel een paar verhalen horen. Maar het zijn niet allemaal specifiek gestructureerde verhalen zoals wij dat allemaal denken. Maar het werkt wel. En God is goed. En we zouden misschien een beetje moeten of meer ruimte moeten creëren voor anders denkenden. Of andere verhalen, of andere mensen die andere. Want God, die mensen, God houdt van mensen.
Amen.
En Paulus zegt, we hebben allemaal onze oorsprong in hem. We komen ergens vandaan. We zijn geschapen. En de bron van de schepping waaruit alles is voortgekomen, is Christus. En het feit dat iemand niet tot God spreekt, wil niet zeggen dat God niet tot hem kan spreken. Ja. Want wij denken dat God alleen maar tegen christenen spreekt, dat denken veel christenen, maar dat is niet waar. God kan door iedereen spreken. Nou, ik ga je nu. Heb ik nog
even?
Heel even. Dan ga je een kort verhaal vertellen. Om dit te illustreren. Mooi verhaal. Omdat ik probeer een beetje ruimte te creëren. In de opties en de mogelijkheden. Wat God allemaal kan, waar wij niet meer stilstaan. Het gaat over, het is een waar gebeurd verhaal. Dat is eerlijk waar, ja. Maar het gaat over een vrij bekende spreker in de wereld. En die komt op een gegeven moment naar een dienst thuis. En die gaat op zijn bed zitten, na een samenkomst, in het hotel. En hij denkt bij zichzelf, ik ga wat lezen. En hij denkt, ik lees meestal christelijk, ik wil eens wat anders lezen. Een ander soort materie wil ik lezen, iets, een ander onderwerp. En hij gaat op zijn tablet en hij zoekt op de Kindle of Kindle boeken serie. En hij vindt een boek over Zen-boeddhisme. Zen-boeddhisme. Hij zegt, nou goed, hij gaat lezen in het boek over Zen-boeddhisme. Zit hij in hoofdstuk 2... hoort hij een ping op zijn computer, zijn laptop. Dus hij kijkt wie er is en komt een e-mail binnen van een voorganger waar hij die week daarop moet spreken. En in die e-mail staat er dit. Hij zegt, zou je me kunnen helpen? Want, zegt die voorganger die hem schrijft, ik ben hier door een groot zen-boeddhistisch klooster, ben ik door de priester uitgenodigd voor een gesprek in dat klooster. Hij zei, maar ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Zou je me willen helpen? Nou, zegt die man die het bericht ontvangt, ik weet er ook niks vanaf van zen-boeddhisme, want ik zit net pas op hoofdstuk 2. Ja, dat kun je toch niet verzinnen, zoiets. Dus hij zegt, maar goed, hij zegt, ik wil je wel helpen, zegt hij. Dus hij gaat er die week erop naartoe. En hij gaat inderdaad naar het Zen-boeddhistische klooster. En hij neemt een paar gelovigen mee. Die zich eigenlijk toch allemaal een beetje ongemakkelijk voelen. Ja. En hij ramt op die poortdeur van het klooster. En die gaat open. En een van de hoge priesters, even priesters, die verwelkomt, die trekt hem naar binnen. En die hukt hem. En die is feestelijk blij dat hij komt. En op de uitnodiging is ingegaan. Nou, komt hij daar binnen. En zit die hele groep zit in een cirkel. Hij zei, ja, weet je, dus ik heb dit nog nooit gedaan. Wat is de bedoeling? Dus ze gaan ook in die kring zitten. En zegt een van die priesters, die zegt van, nou, wat wij eigenlijk van je willen. Hij zei, wij willen graag dat je ons vertelt over Jezus. Want we hebben niet zoveel goede ervaringen met christenen hier. Dit gebied waarin we nu zitten is een vrij vijandig gebied geweest tussen christenen onderling. Veel geloofstrijd is er geweest in de geschiedenis. En er komen ook vaak van die predikers langs, van die straatpredikers langs. En die zeggen allemaal dat wij slecht zijn, dat we zonde zijn, dat we naar de hel gaan. En ja, hij zegt, dus dat komt allemaal, en dat we verloren gaan. En geweld in de geschiedenis hier, en ook zijn mensen gewoon in die godsdienststrijd hier verdwenen en vermoord. Dus wij willen graag gewoon horen wat jij te vertellen hebt over Jezus. Nou, en zegt die persoon, wij hebben een uitnodiging gedaan, en dit is onvoorstelbaar, en vanaf het moment dat die uitnodiging gedaan hebt en iemand ja heeft gezegd, vanaf dat moment blijft Jezus tijdens onze meditaties aan ons verschijnen. Dus hij spreekt over Jezus vanuit zijn hart. Ik zal het wat korter maken. Kijk, het hart en Jezus en de goedheid van God, dat breekt deuren open. Niet zozeer onze mening en onze opinies of hoe wij erover denken. Maar goed, hij doet zijn verhaal over Jezus. Als hij klaar is, staat die leider, die hoge priester, die staat op. In het boeddhistische Zen-klooster. En die zegt dit. Ik heb je verhaal gehoord. En ik wil dit zeggen. Hij zegt, deze ochtend, bij het uitspreken van mijn mantra's, kwam een figuur mijn kamer binnen met een kruis in zijn hand. En hij kwam naar mij toe en ging voor mij staan. En hij zei tegen mij, hier op dit moment, hier komen jouw ideeën over God. En jouw ideeën over jezelf, die komen hier tot een einde. Tijdens het uitspreken van die mantra. Nou, is mantra, vinden wij een raar woord. Maar ik heb het opgezocht, het is helemaal niet zo raar. Kijk, christenen vinden alles raar uit die wereld. Maar mantra is gewoon een gedicht, een woord, of een uitspraak, of een lettergreep. Dat het midden houdt tussen een spreuk met een bepaald effect en een gebed. Het heeft vaak te maken met een trance. Nou, de Bijbel staat vol met trance. Het heeft te maken met geestelijke zuivering. Het heeft te maken met mystiek, naar het zoeken van dingen achter de dingen. En het heeft te maken met de genade van God. Dat is een mantra. En die spreek je uit. Wij denken dat wij geen mantra's uitspreken. Dat doen wij ook natuurlijk. Wij zingen ook sommige koortjes wat 10 keer achter elkaar. Of 5 keer achter elkaar. Of de engelen in de hemel die roepen hele dag. Heilig, 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 heilig. Ook een vorm van mantra. Dus wij vinden dat eng. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo eng. Maar tijdens die mantra verscheen Christus aan hem. Dus wat zegt die spreker nou tegen hem? Even kijken hoor. Want ik heb hier die mantra staan. Die christen zegt tegen die man, weet je, als die mantra nou bij jou verschenen is, als christen nou verschenen is, waarom leer je ons dan jouw mantra niet? En toen begonnen een aantal van die geloven om hem heen zich nog ongemakkelijker te voelen. Leer ons dan je mantra. En wat blijkt nou? Want kijk, God is natuurlijk nooit stil geweest, hè? God heeft natuurlijk ook al gesproken voordat onze Bijbel werd opgeschreven. Hij heeft altijd gesproken. Hè? Altijd heeft God. Hij sprak met Abraham. Abraham was een ongelovige afgodenbeeldjesmaker. En God sprak naar hem. Vertrek uit het land. En toen hij vertrok uit het land, en dan zegt de Bijbel bij Sarah, die had de afgodsbeeldjes nog onder de zadel of onder zijn kleedje verborgen. Zo ging dat toen, hè? Die nam ze nog gewoon mee, die afgodsbeeldjes. Dus God is niet benauwd, hè? En die mantra was een 5000 jaar oude mantra. Een 5000 jaar oude mantra in het Sanskriet. En de tekst was ongeveer dit. De tekst is bron van ons bestaan. Wij erkennen uw schoonheid en wij zien uw gezicht.
Ja.
Dat zouden we allemaal, ga niet doen hoor, dat zouden we allemaal met elkaar kunnen opzeggen. Zonder één enkel probleem. Bron van ons bestaan. Wij erkennen uw schoonheid en wij zien uw gezicht. En ze hebben die mantra met z'n allen uitgesproken. Boeddhisten en christenen onder elkaar. Maar begrijp me niet verkeerd, maar het gaat om dit. Hoe bang zijn wij en hoe ruimte geeft. Ik ga niet mensen adviseren op bezoek te gaan bij een boeddhistisch school. Maar wel de ruimte. Ik sprak in een gemeente, jij weet het weer, had ik ook zoiets gezegd. En daar beneden, in de ruimte zoals hier, en beneden waren er altijd mensen die deden de yoga oefeningen. En die waren, joh, en die voorgang zijn ja, die yoga, en die mensen bidden daar tegen, joh, tegen die yoga, en tegen macht, heel, wat er ook is. Ja, ik vind als je macht ervaart, moet je ze wegsturen, hè, begrijp je niet verkeerd. Hè. Maar ik zeg, joh, wanneer ga je nou gewoon die yoga mensen zegenen? Het goede van God toebidden. Probeer eens een beetje Christus erin te zien of zo. En als je iets ervaart, geeft van goed, dus dan moet je tegen wapenen. Maar hoeveel tijd en energie en oorlogsvoering stop je niet in dingen? Wat uiteindelijk allemaal blijkt energieverlies te zijn. Terwijl een andere manier van optreden vaak veel meer harten kan raken. En gemoedsrust kan brengen. God heeft altijd gesproken. Door gelovigen, door ongelovigen. Het grote verschil, lieve mensen, wij hebben een openbaring van Christus gehad. Wij kennen Jezus. En de manier om God echt te leren kennen, is door je. Als je God volledig wil kennen, dan gaat het altijd via Jezus. Maar je moet niet zeggen, zoals ik ook over de Egyptenaar sprak, dat iemand geen ontmoeting van God kan hebben als je Jezus nog niet kent. Alleen als je hem echt wil leren kennen, als je uit God geboren wordt, als je wederom geboren wordt, als je werkelijk wil weten wie God zelf is, dan heb je een openbaring van Jezus Christus nodig. En de jongen waar ik het over had, die Egyptenaar, die had natuurlijk een encounter met het bovennatuur, met het goddelijke. Alleen hij leerde hem kennen toen hij Jezus aan had, toen hij gedoopt werd. God is geweldig. Wij hebben er geen. Laat God maar werken. En wees niet bang. Want je bent geborgen in Christus. In God.
Amen.
Amen. Amen. Amen.